Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Willem 2, 5, PSV 0. En Willem 2 gaat naar de finale.
Willem 2 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
Willem 2 is het tijdperk Peter Maas perfect begonnen. Dat wil zeggen, qua punten perfect begonnen. Vrijdagavond wonnen de Tricolores met 0-2 bij Jong AZ. En daar kwam dinsdagavond een inhaaloverwinning tegen Top Os overheen, 2-1. Niet één, maar twee wedstrijden dus om te bespreken in aflevering 8 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem 2. Tegenover mij weer Max van der Put.
En tegenover mij weer, maar wel even geleden, Dolf van Aert.
Ja, we zitten weer in de vertrouwde opstelling. De laatste twee afleveringen heb jij met collega Job Willemsen opgenomen, omdat ik op vakantie was. Daar hebben we na de wedstrijd tegen NAC, toen we in het holst van de nacht, na de eerste wedstrijd tegen NAC moet ik zeggen, in het holst van de nacht de laatste podcast voor mijn vakantie hebben opgenomen, zeiden we al tegen elkaar van nou, dit is qua timing niet ideaal, want we voelden allebei wel dat er iets aan zat te komen in Tilburg. Ja, de flauwe vraag is dan, heb ik iets gemist in de weken dat ik weg was?
Hop, ik ben kapot.
Ja, kan ik me voorstellen, want jij stond er even alleen voor, samen met Job Willemsen dus. Maar die heeft natuurlijk ook nog andere werkzaamheden, dus het kwam even allemaal op.
Ja, ik weet nog wel dat jij toen zei, van ik ben benieuwd wie er allemaal nog zit als ik terugkom van vakantie. Ja. Nou ja, niet iedereen dus
nee,
inderdaad.
Nou, in ieder geval niet Reinier Robbenmond en Teun Jacobs, die zijn vertrokken. Dus ik moet zeggen dat het wel een vreemde gewaarwording was, want wij zijn lekker een kleine 3 weken op Bali geweest. Dus met tijdverschil. En we vlogen op maandagochtend en ik zat op dinsdagavond daar aan mijn eerste of tweede cocktail. En ik had daarvoor al een beetje van een afstandje zijdelings proberen mee te krijgen hoe het uitspeel, half uur was het denk ik, tegen NAC verliep. Nou ja, dat was afgelopen en toen legde ik mijn telefoon weg. Ik dacht, nou, dan is het even rustig en ik ben benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. En niet veel later pakte ik mijn telefoon en toen zag ik dat ik een paar pushmeldingen had gemist. En een dag later herhaalde datzelfde tafereel zich toen ik in een restaurantje zat. En bij het verlaten van het restaurant zag dat Teun Jacobs ook was vertrokken.
Ja.
Ja, dus ik kwam terug van de week en bijna alles was was er anders bij Willem II.
Ja, inmiddels was er ook alweer een nieuwe trainer. En ja. Het eigenlijk, je hebt de hele, hoe noem je dat? Het oog van de storm heb je gemist, zeg maar. En ja. Nu is het bijna weer helemaal rustig.
Ja,
en
nu het lek weer helemaal boven is, ben ik weer terug. Zeg ik met een knipoog. Maar goed, we zijn er weer en over tot de orde van de dag. Waar wil jij beginnen? Want ik zei al, we moeten twee wedstrijden bespreken. Jong AZ en Top Os. Misschien bij de eerste beginnen?
Laten we dat maar doen.
Ja, wij zaten vrijdagavond samen in Weidewormer. Volgens mij hebben we dit vorig jaar ook gezegd, maar we kunnen onze frustratie niet genoeg uiten op de kleinste perstribune van West-Europa, denk ik.
Ja, en dan hebben we het niet zozeer over klein als weinig plaatsen, maar vooral de kleine plaatsen op de perstribune.
Nou, allebei wel.
Ja, allebei wel inderdaad.
8 plekken waar een klein kind zich al niet zou kunnen bewegen. Nee, wij al helemaal niet.
Toen Achilles 29 in de eerste divisie speelde, hadden ze geen perstribune. Heb ik gewoon met mijn laptop op schoot gezeten. Dus kleiner als in weinig plekken bestaat wel. Alleen, ik heb vorig jaar kramp gekregen tijdens die wedstrijd, omdat ik zo opgevouwen zat. En nu opnieuw.
Ja. Dus, dat zegt misschien ook iets over mijn fysieke fitheid.
Dat zou helemaal
Nee, dat is flauw. Dat verliep niet optimaal. De wedstrijd uiteindelijk ook niet, of wel? Vraag ik aan jou.
Ja, Peter Maas, de trainer, vond van wel. Die vond het een zakelijke overwinning. Ik had niet idee dat hij over alles tevreden was. Maar ja, eigenlijk telt natuurlijk in zo'n eerste wedstrijd van een nieuwe trainer maar één ding. En dat is die 3 punten eruit slepen. Nou, dat is gebeurd. En de opluchting was groot bij iedereen en terecht. Want Jong AZ vond ik tot nu toe wel de best voetballende tegenstander dit seizoen van Willem II.
Ja, is misschien sowieso een van de best voetballende tegenstanders in de KKD. Jij zegt opluchting. Dat is ook wat ik na die wedstrijd tegen Peter Maas zei. En toen keek hij me echt aan alsof ik iets heel raars zei. Toen zei hij, absoluut niet. In geen geval, zei hij met de Vlaamse tongval. Hij vond het inderdaad zakelijk. Niet moeizaam. Nou goed, daar had hij misschien een klein punt. Ik was het er niet helemaal mee eens. Want Willem II was echt wel een stukje minder dan Jong AZ. Maar waar hij dan op wees, en daar had hij natuurlijk wel gelijk in. Ze gaven ook weinig weg. Uiteindelijk win je met 0-2. Bij een ploeg die tot dat moment thuis nog niet had verloren. Ja, iedereen benadrukte in de afloop ook. Ik sprak ook Freek Heerkens volgens mij toen. Die zei ook, ja, je zegt het altijd tegen elkaar. Maar nu hebben we elkaar echt van tevoren op het hart gedrukt. Het maakt even niet uit hoe de wedstrijd loopt, hoe we de goals maken, wat dan ook. Maar eerste wedstrijd, jij zei het al, onder een nieuwe trainer. Uit bij Jong AZ. Kunstgras. De entourage van niks op dat sportcomplex natuurlijk. De punten zijn heilig. Punt. Kijk. En dan maakt het inderdaad, als je daar met 0-2 de bus instapt, en dat bedoelde Maas na afloop ook. En zo, we hebben niks weggegeven, of weinig weggegeven. En we stappen hier met 3 puntjes de bus in. Dus ja, zakelijk.
Ja, kijk, Willem II kan die wedstrijd wel snel vergeten. Want zo'n tegenstander krijg je niet vaak meer, denk ik. Die technisch zo begaafde spelers heeft. En alleen ja, ze waren niet zo doelgericht. Het was, ze hadden heel veel balbezit. Ik geloof dat Willem II 33% balbezit had maar. En alleen ja, Jong AZ schoot zo weinig op doel. Dat er inderdaad ook heel weinig kansen waren. En ja, dan ga je uiteindelijk door ja, die 0-1 heel snel al voor Willem II van Svensson. Het was een enorme fout achterin bij AZ. Die de bal zo inleveren. En Svensson neemt hem mee. De 16 meter is peert hem diagonaal de kruising in. En de 0-2 was natuurlijk ook een hele rare goal. Een afstandsschot van Jesse Bos. Ja, die had die keeper volgens mij wel moeten hebben. Nou, het was net iets minder erg dan tegen topos Joshua Smits. Maar hij had hem volgens mij gewoon moeten hebben. Dus ja, het waren niet 2 uitgespeelde aanvallen waaruit ze scoorden. Dus een enigszins gelukkige overwinning vond ik het toch wel. Dan kun je het zakelijk noemen inderdaad. Nou ja, goed, hoe je het dan ook noemt. Het waren hele lekkere punten in ieder geval.
Ja. En, laatste quote over die wedstrijd van Peter Maas, die ik wel interessant vond. En die heb ik ook nog later ergens wel terug laten komen. Het feit dat hij het had over, we hebben heel nederig gewonnen. Vond ik een mooie manier om het te omschrijven. Kijk, ook onder Kevin Hofland en daarna Reinier Robbenmond. Die zullen ook niet voor een wedstrijd tegen AZ gezegd hebben, we zullen hier eens even 90 minuten gaan domineren en we moeten er een stuk of 4-5 maken. Die zullen zich ook wel echt bewust zijn geweest van de kwaliteiten van Jong AZ. Alleen ik kan me de wedstrijd van vorig seizoen herinneren, en daar refereerde Heerkens toen ook aan, dat je in de 94e minuut nog balverlies leidt, omdat je denkt eventjes een bal nog rustig het middenveld in te kunnen spelen. Nou, dat uiteindelijk viel die 2-2, werd het toen. Die 2-2 viel uit een afstandsschot, wat een fout was van Kostas Lamproe. Maar dat verschil stipte Heerkens ook aan. Hij zei, ik heb nu een paar keer in die laatste 10 minuten, 15 minuten, mensen ballen weg zien schieten en ballen weg zien koppen. Daar zat geen spoortje twijfel bij. Dat was gewoon, nou ja...
Ja, ze werd gewoon weggerost naar ja. Niemand ook soms, maar dan was hij in ieder geval weg. En het was inderdaad, ze waren heel onverbeten. Zo van, ja, ik ga hier geen fout maken achterin die tot een tegendoelpunt kan leiden. Ja. Dan maar die bal gewoon weg. En... ja, als je dat zakelijk wil noemen, nou, dan was dit inderdaad wel zakelijk.
Ja, en nederig. Was vooral het woord waar.
Ja, zo van dan maar op zo'n manier, dan maar hardwerkend en zonder franje.
Juist, jezelf een beetje aanpassen aan de tegenstander, ook al is het maar een belofte team. Daar kunnen we van
ja, maar pas op hoeveel
vinden.
Punten die dus pakken van allerlei hoogvliegers ook. Hè. Zie Jong FC Utrecht bijvoorbeeld, die de ene naar de andere hoogvlieger torpederen. Dus ja. Nee, lekkere overwinning, 3 punten. Om mee te beginnen van Maas. En nou ja, toen had hij vervolgens weer even voor die... Nou, heel kort eigenlijk, maar voor die wedstrijd tegen Top Os. Alleen, ja, dat is een thuiswedstrijd.
Ja.
Dat stipte hij al meteen aan. Van, we krijgen nou 3 thuiswedstrijden achter elkaar, zei hij. En ja, dan kunnen we een mooie reeks neerzetten met het publiek erachter. En jij schreef het al in de krant, op papier kan dat inderdaad ook wel. Alleen, ja, het zal wel moeten gebeuren op het veld en niet op papier. En zo makkelijk is het allemaal nog niet om... een paar wedstrijden achter elkaar te winnen. Bewijzen ook andere clubs in de KKD. Hè?
Ja, en het stempeltje moeizaam wilde hij dus niet op de wedstrijd tegen Jong AZ plakken. Nou hebben we hem niet specifiek over dat woordje gesproken na Top Os, maar die mogen we wel moeizaam noemen. Hè?
Ja, hij had het wel over mentaal moeilijk of mentaal moeizaam.
Een uitstekend bruggetje, Max. Dankjewel. Want jij sprak hem inderdaad na de wedstrijd en jij zei wel tegen hem, de wedstrijd tegen Jong AZ noemde je zakelijk. En hoe zou je deze wedstrijd dan, of deze overwinning dan noemen? En dit zei hij.
Ik denk een heel ander verhaal. Hè? Dus mentaal een heel moeilijke overwinning. Maar ik denk dat we het naar ons hebben kunnen toetrekken als de wedstrijdomstandigheden tegen zitten. Ik denk dat je een vermijdbaar doelpunt binnenkrijgt. Je mist een penalty direct na de rust. Dus dan zit het eigenlijk allemaal een beetje tegen. En als je ziet hoe we dan onszelf terug in de wedstrijd knokken, dan is dat denk ik een basis. En dan spreek ik niet over zakelijk. Dan vind ik dat wij toch wel die wedstrijd verdiend winnen.
Ja, vermijdbaar doelpunt.
Ja, wel, kun je wel zeggen.
Een basis.
Ja.
Mooi. Maar meteen even met die 0-1 beginnen. Ja, vermijdbaar kunnen we wel zeggen.
Ja, ik heb even met Smits gesproken na afloop ook. Die zei hij verwachtte het op dat moment nog niet dat er geschoten werd. Het was ook echt een schot van 30 meter geloof ik of zo. Maar dan ook denk je van ja, als je hem dan aan ziet komen. Maar ja, goed, ik ben nooit in die situatie geweest, maar hij kreeg er nog wel een handje achter. Maar ja, dan vloog hij toch het doel in. En dat was natuurlijk een heel pijnlijk tegendoelpunt, omdat er was eigenlijk niks aan de hand voor Willem II tot dat moment. Hè. Ze waren eigenlijk best goed begonnen aan de wedstrijd tegen Top. Ze zakte wel een beetje in en Top kwam beter in de wedstrijd. Maar ja, dat Willem II achter zou komen, dat had eigenlijk niemand verwacht op dat moment. En
nee.
Gebeurde toch.
Ja, we liepen na afloop. Je zegt al, je hebt met Joshua Smits gesproken. Gaan we zo ook heel eventjes kort naar luisteren. Ik vroeg hem, hij moest eerst naar sponsoren. En toen kwam hij de catacombe ingelopen en toen liep hij nog even naar de kleedkamer voordat hij naar jou toe moest. En toen zei ik van, was het een foutje? Toen zei hij, ja tuurlijk, 100%. Legde hij een beetje uit. Deed hij ook tegen jou dat hij de organisatie nog aan het neerzetten was, iets te ver voor zijn goal stond. En toen in één keer uit zijn ooghoek zag dat er een schot aankwam. Hij zegt, ja toen was ik achteruit aan het lopen en dan loop je een beetje op je hakken. Zei hij, dus ja dan heb je de balans niet. Dan gaat zo'n bal erin. Ja. Een blunder van een keeper die verder volgens mij een prima seizoen speelt tot nu toe. Wat ik wel opvallend vond nog, voordat we naar Smit zelf gaan luisteren daarover. Ruud Brood, trainer van Top Os, die sprak na de wedstrijd met onze collega Wout Vastbender, die voor het Brabants Dagblad Top Os volgt. En die zei, ik heb Joshua Smits als keeper gehad bij NEC. Brood was daar trainer, Smits, ik weet niet of hij toen eerste keeper was. Ik denk het eigenlijk wel. En Brood zei dat hij tegen zijn spelers had gezegd, probeer het maar een keer van afstand, want hij is niet zo goed op afstand schoten. Nou is het een beetje te veel eer voor Ruud Brood om te zeggen dat dit zijn doelpunt was. Want Rochon van Eijma, de verdediger uit Tilburg overigens, met de verleden in de jeugd van Willem II, die pegelde hem met een zwabber richting het doel. Dus alle credits naar hem. Maar ja, Ruud Brood had het dus aangekondigd. Dat blijkt wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me zo niet herinneren of Joshua Smits op afstand schoten het juiste heel goed of heel slecht heeft gedaan de laatste tijd.
Ik kan me in ieder geval niet vergelijkbare fouten, blunders herinneren dit seizoen in ieder geval. Dus, zo heel veel afstand schoten heeft hij misschien ook nog niet gehad. Hè.
Nee.
De competitie is ook nog vrij jong. Maar
goed, als Ruud Brood het zegt, zal het wel,
dan zal het wel.
Zal het wel kloppen. Joshua Smits, jij sprak hem dus na afloop. Uiteindelijk wint Willem II hem nog met 2-1. Jij zei tegen hem, als er iemand blij is met die twee goals die Rafael Behoenek en Jeremy Bokila nog maken, dan ben jij het wel. En daar was hij het mee eens.
Zeker weten. Ik ben het team wel dankbaar, ja.
Want er gebeurde iets, Top Os kwam op voorsprong. Jij zag er niet helemaal lekker uit. Wat gebeurde er?
Nee, zeker niet. Kijk, op dat moment krijg je een vrije trap tegen. En ik vind zelf dat de organisatie niet staat. Dus ik ben dat proberen aan te coachen. En eigenlijk ga ik daar te lang in door. En zie ik niet dat hij al aangetikt wordt om te gaan schieten. Te laat zie ik dat. Dus ik wil ruimte weghalen. Kom op mijn hakken terecht. En eigenlijk een vrij makkelijke bal. Maar het was nog wel een zwabber, dus het was nog iets lastig. Maar in principe een vrij makkelijke bal. Ja, daar kom ik gewoon niet genoeg achter. Dus ja, dat is wel echt een hele zure start.
Ja, dat kun je wel zeggen. Het was niet echt een start, want het was vlak voor rust, maar goed. Zijn punt is duidelijk. fout. Hij trekt het boetekleed aan. Nou, prima toch.
Meer kun je niet doen. Ik heb ook nog wel even aan hem gevraagd van hoe lang blijf je daar dan mee rondlopen met dat moment. Hij zei, nou ja, goed, niet zo heel lang, want je moet verder en je wil jezelf ook bewijzen. Alleen je moet oppassen dat je je niet wel extra wil bewijzen. Hij zei, want dan kun je daar ook weer fouten door gaan maken. Dat je denkt van, ik moet dit gaan compenseren op een of andere manier. Hij zei, nee, ik moet gewoon terug naar mijn eigen ik, naar eigen niveau. En dat heeft hij ook wel gedaan. Hij heeft nog wel een paar goede reddingen verricht. Hoewel Topos niet heel veel kansen had, maar die paar die er waren. Bijvoorbeeld die van, wie was dat, korter dacht ik, helemaal aan het einde.
Ja.
Net in de extra tijd, net in de 90ste minuut. In de korte hoek, die pakte hij er goed uit. Daar redt hij Willem II toch ook weer mee. Dus
ja,
goed herpakt, denk ik dan.
Heel even naar het moment nog, vlak voor die vrije trap, waar uiteindelijk de 0-1 uitkwam. Want dat begon met twee fouten eigenlijk van Matthias Verret. Die had daarvoor al een keer een gele kaart gehad. Volgens mij niet een terechte gele kaart, maar goed. Hij haalde er een aanval uit. Volgens mij raakte hij de bal. Dat vond hij zelf in ieder geval ook. Viel me op dat hij toch al, ook alweer volgens mij drie gele kaarten dit seizoen heeft. Dus best veel. Maar vervolgens, bij dat moment, hij speelt eerst een bal helemaal verkeerd in. Was echt een dramatische bal. En vervolgens wilde hij het herstellen. Gaat hij druk zetten. Die jongen draait bij hem weg. En hij trekt hem aan zijn shirt.
Ja, normaal gesproken is dat gewoon geel.
Ja, wij dachten allebei,
daar gaat
hier komt hij goed weg.
Want normaal gesproken was dat dus een tweede gele kaart. Maar misschien had die scheidsrechter ook wel in zijn achterhoofd nog al dat protest tegen die eerste gele kaart. Want ook Maas stond meteen bij die vierde man. Want ja, iedereen zag volgens mij dat hij die bal gewoon raakte. En de scheidsrechter trok toch meteen geel. En ik denk dat die scheids toch dacht, Bos was het.
Ja.
Misschien was het wel niet helemaal terecht. En dat hij dan bij dat moment dacht van ja, als ik hem nou hier zijn tweede gele kaart voor ga geven, dan kom ik misschien niet levend Tilburg uit of zo. Maar,
Maar goed,
kwam Verret heel goed weg. En eigenlijk een domme actie natuurlijk van die jongen. Want hij weet dat hij geel heeft, of nou dat terecht was of niet. Ja, en als je dan gewoon iemand vast gaat pakken die bij jou wegdraait, ja, dan sta je met 10 man. En toen was het doelpunt nog wel niet gevallen, maar dat volgde dus uit die vrije trap die daaruit voortkwam. Dus nou, dan weet ik niet of ze gewonnen hadden. Maar goed, dat weet je nooit. Maar dan had je in ieder geval de rest van de wedstrijd met 10 man gestaan.
Op Matthias Verret komen we straks nog even terug.
Ja.
Kleine teaser. Tot die 0-1, wat voor indruk maakte Willem II op jou?
De eerste 20 minuten goed.
Redelijk?
Nou ja, redelijk dan. Maar voor Willem II begrippen dit seizoen vond ik ze goed. Wat misschien al wel genoeg zegt. Maar ik vond in ieder geval dat de bal heel weinig breed op en neer werd gespeeld achterin. Maar best snel naar voren. Bij Hoenix schoof ook in heel snel. Waardoor die een soort extra middenvelder werd. En aan de basis stond van een aantal aanvallen. Je zag hem ook vrij veel in het strafschopgebied van de tegenstander. Toevallig zat ik wat foto's door te kijken van de wedstrijd om uit te zoeken. En zag ik hem ook vrij veel in het strafschopgebied van Topos, zeg maar.
Ja.
Dat was wel anders, vond ik. Wat er vervolgens dan mee gebeurde met die aanvallen, ja, dat was nog niet voldoende. Te weinig doelgevaar voorin. En waar dat dan precies aan ligt, ja, dat heeft een heleboel oorzaken. Maar
ja, ik
of
vond,
zag jij het anders?
Nee, ja, enigszins. Jij zegt, en dat klopt wel, de bal ging sneller naar voren. Het was in ieder geval duidelijk vanaf de kant dat Maas dat wilde. Hij wil inderdaad af van dat op- en neergeschuif tussen verdedigers en dan een keer een balletje 2 meter de diepte inspelen en dan meteen weer terugkrijgen. Dus hij wil wel echt sneller die bal tussen de linies door en naar voren. Dat was inderdaad ook de reden volgens mij dat Behoenek, wat volgens mij van de twee centrale verdedigers inderdaad de beste passer is, wat meer het middenveld insloop af en toe, daar veel ruimte had. En vervolgens altijd wel de blik naar voren gericht moest hebben. Dat was in ieder geval het doel. Maar je zag ook een paar keer dat Maas toch nog stond te gebaren naar onder andere Matthias Verret, naar Behoenek, ook naar Erik Schouten. Een beetje met die handen wapperen van laat die bal eens wat sneller gaan. Dus je ziet wel wat hij wil. Maar dan blijkt het misschien ook dat het vertrouwen dusdanig broos is dat je niet zomaar je kunt tegen een elftal wel zeggen van ik wil dat jullie de ballen heel snel naar voren spelen en dat alles lukt. Maar ja, als dat één keer fout gaat, ik zag Jesse Bos op een gegeven moment een verkeerde bal geven, die verder trouwens wel weer goed speelde. Matthias Verret noemden we net al. Dan sluipt er toch ook weer een beetje angst in. En ik denk dat dat een beetje gebeurde. Wat we eigenlijk al zo vaak hebben gezien en benoemd over Willem II. Dat op het moment dat in het begin best aardig loopt. Tot een meter of 20, 25 van de goal. Eindpaas is niet goed. Het gaat, de tegenstander komt er één of twee keer uit. En dan sluipt er weer een beetje angst in die...
Ja, en scoor je in zo'n eerste 20 minuten, dan zit je in de flow en dan kun je daarop voorbeduren. Maar nou scoorden ze niet, kwam Top Os in de wedstrijd, valt die gelukkige goal van Top Os, sta je ineens met 0-1, nou ga je met 0-1 de rust in, zeg maar. Ja, dat was toch wel even schrikken geblazen. Hè? Een fluitconcert van de tribunes. Ja. Dus ja, zie je het dan maar eens te keren en dat hebben ze wel gedaan.
Ja, dat had al vrij snel naar rust gekund door een penalty binnen te schieten. Vond je het een penalty? Een hensbal, hè? Runar Tor Sigurgason gaf een voorzet. Die bal kwam tegen een glijdende topspeler aan.
Ik moet zeggen dat ik het in eerste instantie niet goed heb kunnen beoordelen. Maar ik heb het later op televisie nog teruggezien. Ik vond het geen penalty, want hij had mijn inziens de arm gewoon langs het lichaam.
Ja, in Engeland noemen ze dit een soft penalty.
Ja,
dus nou, een zachte penalty, maar een soft. Beetje...
Ja. Ja. Maar goed, ze kregen hem. Hartstikke fijn voor Willem II. Nou ja, Sven van een beetje de man in vorm die een boost heeft gekregen omdat hij zijn basisplaats teruggeeft. Snapte ik misschien ook nog wel dat hij hem ging nemen. Alleen ja, hij nam hem niet goed genoeg. En ook de rebound, helaas. Ik moet zeggen dat die keeper van Top Os ook wel een hele aardige wedstrijd keepte. Tegen Willem II. Waar deze penalty ook bij hoorde. Dus ja, dat was wel heel erg... erg jammer natuurlijk, want dan denk je van nou, we zijn terug in die wedstrijd. Nou ja, dat ben je dan dus niet.
Nee. Uiteindelijk kwam het allemaal goed, dankzij twee kopdoelpunten. De eerste van Rafael Behounek. Die ik los van die goal, wou ik nog wel even benoemen. Nou weet ik heel even niet of ik dit voor de opname al tegen jou heb gezegd, of dat we al bezig waren met opnemen. Maar vergeef me als ik in herhaling val. Maar hij was dus betrokken bij een hoop gevaarlijke momenten. Ik zie jou nee schudden, dus dat was voor de uitzending. Bij dat penalty moment speelt hij de bal in naar de zijkant. Die komt uiteindelijk bij Ringo Meerveld die een rush maakt en zo die aanval inleidt waar die penalty uitkwam. Hij maakt zelf de 1-1 en bij die 2-1 van Bokila is hij ook degene die van achteruit een keer een linie overslaat met een bal naar de zijkant. Volgens mij naar Nick Dodeman, die hem vervolgens goed meegeeft aan Jesse Bos, die daarna de assist geeft. Dus dat toont ook wel aan de extra kwaliteit van Behounek in de passing. Los van dat het een beer van een gozer is die geen kopduel verliest. Sprintduelletjes wil die nog wel eens, wil die nog wel eens verliezen. Maar,
daar hadden we het ook vooraf even over. Die wedstrijd tegen NAC was natuurlijk wel... Daar werd hij echt aan alle kanten voorbij gelopen. Toen keek iedereen elkaar aan van... Hé?
Was dit,
is het dan toch een miskoop of zo? Of, maar ik moet
wij zaten op de perstribune met wat mensen die ook onze stukken hadden gelezen over Behounek, goede aankoop en een hele aantal lofzangen op hem. En die keken ons aan alsof wij gek waren geworden. Die zeiden van, was dit nou? Ik sprak hem na afloop ook over zijn goal, maar ook een beetje over zijn eerste weken, maanden in Nederland, in Tilburg, bij Willem II. Ja, hij zei, ja, ik heb volgens mij... In het eerste interview wat ik aan jou heb gegeven toen ik kwam. En ook in Oostenrijk al wel interviews gegeven. Ik ben niet snel. Ja, dat is een van mijn mindere punten. Hij zei, ik zou heel graag wat sneller willen zijn. Daar wil ik ook best aan werken. Ik weet niet of ik nog heel veel sneller kan worden. Hij zegt, maar ja, dat is nou eenmaal de speler die ik ben. En daarop voortbedurend probeerde ik heel voorzichtig toch aan te stippen. Dat er links en rechts op social media... Dat was op een gegeven moment een paar weken geleden. En ik weet niet meer welke wedstrijd het was. Maar het moment dat hij zijn shirt omhoog deed om zweet van zijn voorhoofd af te vegen. En dat je toch zag, of meende, mensen meenden te kunnen zien dat hij wat zwaar oogde. Dat zei ik tegen hem. Ik zeg, ja, goh, krijg jij die geluiden ook mee? Hij zegt, ja, ik heb het vaker gehoord. Dat is een beetje mijn bouw. Maakte nog een grapje over dat de shirts in Oostenrijk wel heel groot zijn. Dus dat dat misschien ook leek. Maar het is natuurlijk een bonk van een kerel. Maar hij zei zelf, ja, ik train alles. Soms twee keer per dag. Ik heb tot nu toe 8 competitiewedstrijden 90 minuten gespeeld. Geen seconde gemist. Hij zegt, ja, dat kan niet als je niet fit bent. Hij zegt, dus ja, ik hoor die geluiden en iedereen mag er iets van vinden. Hij zegt, maar ja, goed. Sixpack heb ik niet. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, ik moet ook zeggen, sixpack kenner. Afgezien van die... ik heb er zelf gekeken in ieder geval. Maar afgezien van die wedstrijd tegen NAC... vind ik dat hij het prima doet tot dusverre. Dus... Ja, nou ja, dan ben ik wel geneigd om hem te geloven. Aan de andere kant denk ik ook van, ja goed, misschien kan de medische staf daar nog wel wat tips voor geven aan hem. En kan die dan toch nog wel wat fitter en sneller worden.
Ja, nou goed.
Maar goed, ja, we kunnen ook niet alles zien en weten wat er achter de schermen gebeurt bij Willem.
Nee, nou, ik ben wel van mening dat als hij echt niet fit was en echt, echt te zwaar is, dat hij Peter Maas hem niet zou opstellen. En daarvoor Reinier Hopmond en Peter van den Berg ook niet.
Nee, precies. Want kijk, Maas heeft niet heel veel veranderd, maar wel een paar dingen. En dan zou hij ongetwijfeld, als hij dat had gevonden, had hij daar ook wel iets aan veranderd. Want dan, hij had Santiago al lang kunnen brengen, volgens mij. En ja. die komt nog niet in beeld voor ons nog.
Dus, nee. Nou, misschien komende vrijdag hè, tegen de Graafschap. Ik weet niet in hoeverre Freek Heerkens, die zich volgens mij wel steeds meer thuis voelt op rechtsback. Ik zag hem ook een paar frivoliteiten. Een balletje achter een standbeen en een kapbeweging. Die lijkt zich wel een beetje thuis te gaan voelen op rechtsback. Maar ik weet niet in hoeverre hij, gezien zijn blessureverleden, 3 wedstrijden in zo'n korte tijd kan spelen. Dus misschien dat Tommy Santiago komende vrijdag tegen de Graafschap als rechtsback gaat spelen. Gaan we afwachten. Gaan we het ongetwijfeld nog over hebben. De winnende komt van Jeremy Bokila. Die zelf van mening was, zei hij tegen ons met een knipoog, dat ook Edwin van der Sar in zijn beste jaren die kopbal niet had gehad. We zullen nooit weten of dat klopt. Maar goede kopbal. Jij kreeg volgens mij een tijdje geleden, had jij iets gezegd over de kopsterkte van Bokila. Dan kreeg je daar nog wel wat commentaar op. Ja, maar hij kan het wel.
Ja, toen doelde ik ook met name, heb ik al eerder uitgelegd, op de doorkopballen van Bokila. Maar
gericht koppen is dan
maar aanvallend koppen is iets anders inderdaad. Daar was ik ook nog niet zo van overtuigd. Maar deze zat er heel lekker in. Hij gooide echt, hij zette echt kracht achter die bal.
Ja, knap.
Want zoveel vaart had de voorzet niet. Maar hij maakte er wel een kopbal van die inderdaad onhoudbaar was. Die precies in het hoekje viel. En inderdaad, jij schreef het ook op. Eerst een paar seconden stilte. Want iedereen wilde eerst wel zeker weten of die bal wel echt binnen was. En,
ja, dat is altijd, vind ik altijd zo'n mooi moment. Ik kan me herinneren dat tegen Dordrecht ook was. Toen viel er zo'n bal in de 16 voor de voeten van Svensson. En dan voel je in het hele stadion dat er even zo'n soort van deken van verwachting over iedereen heen valt. Van oh, even stil. En dan die orkaan van geluid als die bal tegen het net aanslaat. Nou, dat was nu hetzelfde.
Ja. En ik moet zeggen, ik kijk altijd wel uit naar het moment dat Bokila gaat invallen. Hoor. Want ik ben ja, of je fan van iemand kan zijn, weet ik niet als journalist. Maar er gebeurt altijd iets als hij het veld inkomt. En hij heeft een paar van die rusjes met de bal aan zijn voet. En dat lukt niet altijd. Maar er komt wel reuring in zo'n wedstrijd, weet je wel. En dat miste ik in de eerste helft wel een beetje. Want Willem II, je zag het echt wel dat ze het probeerden op een bepaalde manier. En er was heel weinig stootkracht voorin.
Ja.
Ja, ook Hilterman was onzichtbaar eigenlijk. Mm-hmm. Werkte wel hard, maar ja, het kwam er niet zo uit.
Hij werkte hard. Ik zag hem ook een paar momenten dat een bal werd ingespeeld. Of een moment dat na een diepe bal de keeper de bal losliet. En dat hij al was omgedraaid en niet door had dat die bal... Ja, ik weet niet of hij er meteen bij had gekund. Maar hij ongetwijfeld zal hij hard gewerkt hebben. Maar wel heel ongelukkig.
Ja, dat.
Maar goed. Eind goed, al goed. Ja. 6 uit 2 voor Peter Maas. Jij vroeg hem na afloop, want hij heeft vanaf het begin eigenlijk gezegd, ik ga niet meteen als een olifant door de porseleinkast hier denderen. Ik wil eerste, tweede en ook de derde wedstrijd wil ik goed doorkomen. Die moeten resultaat opleveren. Maakt even niet uit hoe. Daarna gaan we wel schaven en fine-tunen aan ook dominant voetballen. Nou goed, 2 van de 3 heeft hij nu gewonnen. Vrijdag de Graafschap. Moet de derde worden. Daarna, volgens mij 9 dagen later, speelt Willem II tegen FC Den Bosch ook weer thuis. Dan moeten we dan misschien al wel wat meer accenten van Maas gaan zien. Jij vroeg hem na de wedstrijd tegen Top Os wat er beter kan.
Veel. Dus ik denk dat wij nog te ver terugvallen na een goede eerste 20 minuten. Dat we tempo laten zakken, dat we hun in de wedstrijd laten komen. Weliswaar niet met doelkansen weg te geven, maar we moeten over 90 minuten een strak tempo kunnen spelen. En iets snellere balcirculaties, dat we eigenlijk de tegenstander het verband kunnen spelen. Dus ik denk dat we dan nog wel wat werk aan hebben.
Dat denk ik ook.
Ja, nou ja, hij heeft ze snel in de gaten allemaal, denk ik, bij Willem II.
Ja, nee, hij ziet in ieder geval wat wij ook zien. Dat af en toe toch nog allemaal wat slordig is. En inderdaad, dat schreef ik ook in het wedstrijdverhaal. Kijk, Top Os, een tegenstander die voor geen meter draait nog dit seizoen. die komen naar Tilburg en die weten ook wel dat Willem II niet al te veel vertrouwen heeft en ook niet het vermogen heeft om een terugplooiende tegenstander zomaar even kapot te spelen. Dus dat deden ze in die zin prima. Maar goed, ik denk dat we Peter Maas ook, die heeft het natuurlijk ook wel slim gedaan. Hè? Een beetje verwachtingmanagement door te zeggen van na die eerste drie wedstrijden is het moeten we nog geen wonderen verwachten. Zorgen dat we gewoon punten
hij
pakken.
Hij koopt wel tijd op die manier eigenlijk.
Maar ja, terecht ook, logisch en slim.
Ja, hey, jij zei net al iets over de tegenstanders. Ik zat ook even te kijken. Ze hebben nou drie tegenstanders gehad uit het linkerrijtje en vijf uit het rechterrijtje. Normaal gesproken betekent dat ze wat meer met verdedigende spelende tegenstanders te maken hebben gehad. En ja, dan ben ik ook wel heel benieuwd hoe dat dan dadelijk gaat tegen de Rode JC's en de Emmens en dat soort ploegen. Dus misschien ja, dat als Maas dan zo'n ploeg een beetje op orde heeft, dat wel eens hele leuke wedstrijden kunnen worden.
Ja, over die trainer. We hebben hem nu een goede twee weken volgens mij een beetje aan het werk gezien. Hij zegt dus zelf, na de wedstrijd tegen de Graafschap ga ik echt de conclusies trekken. Als wij toch alvast even voorzichtig conclusies moeten gaan trekken over de trainer Maas. Wat valt jou op? Wat is het voor man? Wat is het voor trainer? Hoe reageren de spelers op hem?
Ik denk dat een groot verschil is met Robbenmond en ook wel met Hofland. Dat die trainers heel veel instructies gaven aan die spelers. Elk detail benoemde en dat spelers dat niet altijd prettig vonden. En dat hij heeft het ook wel over het onderbuikgevoel en dat soort dingen. Dat wil niet zeggen dat hij alles op gevoel doet. Maar hij geeft spelers wel meer een instructie van nou, dat verwacht ik van je. Laat het maar zien. En dat werkt volgens mij bij een aantal spelers wel wat bevrijdend. Volgens mij had Max Svensson ook zoiets tegen jou gezegd. Dus dat is wel goed. Maar ik denk wel dat hij heel goed weet waar hij naartoe wil. Hoor. Die Maas, dat is natuurlijk een hele ervaren trainer die in België ook wel zijn sporen verdiend heeft. En dat hij bewust wat tijd heeft gekocht door te zeggen van nou, we kijken de drie wedstrijden een beetje aan. Hij heeft wat kleine wijzigingen aangebracht in de opstelling. En hij heeft het ook steeds over de staf. En dat Peter van den Berg denk ik vooral ook natuurlijk nog wel invloed heeft. Want die kent al die jongens, die souffleert Maas nog. En dat zal wel steeds ietsje minder worden, denk ik. Maar zeker in die beginfase gebeurt dat natuurlijk nog heel veel. Dus we gaan denk ik nog veel meer zien van de hand van Maas.
Ja.
En wanneer dat precies is, dat weet ik niet. En wat verwacht jij dan als hij zich nog meer laat gelden? Wat er dan gaat veranderen?
Dat er vooral... En dat is volgens mij ook iets wat we al een hele tijd roepen. Maar dat er vooral in aanvallend opzicht iets moet gaan veranderen. Kijk, verdedigend staat het wel. Smits maakt nu een ketser tegen top. Maar speelt op zich gewoon een goed seizoen.
Ja, ze krijgen één tegendoelpunt in die twee wedstrijden onder Maas. Hè? Ze spelen echt als verdedigend blok gewoon heel, heel behoorlijk.
Ja, en geven weinig weg. Centraal achterin Schouten, Behoenek lijkt ook wel steeds beter ingespeeld te raken. Linksback Sigurgason. Nou ja, laat ook heel aardige dingen zien op rechtsback. Freek Heerkens, die noemden we net al. En heb je Tommy Santiago nog achter de hand. Maar het is vooral voorin waar het nog niet loopt. Ja, we kunnen zo langzamerhand wel de conclusie trekken dat Thijs Oosting gewoon geen linksbuiten is. Denk ik. Op rechtsbuiten, Max Svensson laat hele goede dingen zien. Bij Vlagen valt ook wel weer terug. Zeker tegen Topos. Nog even los van die gemiste penalty hoor. Jerry de Hilteman speelt in de spits. Ja, ongelukkig. En dan heb je kort daarachter heb je Ringo Meerveld staan op 10 nu. Met in zijn rug Jesse Bos en Matthias Verret dan als meest teruggetrokken verdediger. Verdedigende middenvelder. Ja, die puzzel. Je hebt het gevoel dat de stukjes er wel zijn en dat ze nog even op de goede plek moeten worden gelegd. Dat
er zijn ook best veel stukjes. Hè? Als je ziet dat Dodeman ook weer terug is, dat je Kokila en de Leeuw ook nog hebt.
Joosten.
Daarom.
Max de Waal, die we even zouden vergeten. Die is helemaal...
Die is ineens buiten beeld helemaal.
Maar goed, die heeft het ook niet goed gedaan. Dus er zijn wel een hoop stukjes. En ik denk dat Maas nu heel goed aan het kijken is van... is Thijs Oosting wel een linksbuiten? Is Jerry de Hilteman de beste spits? Max Svensson, rechts of links? Meerveld, die zei ik net al. Hoe gaan we dat middenveld inkleden? Ja, ik denk dat er uiteindelijk... Je zou nu zeggen, als er dan knoppen zijn waar je aan kunt draaien... Jesse Bos vind ik op middenveld wel een zekerheidje. Die vind ik echt heel, heel goed spelen. Bij Ringo Meerveld heb je toch het idee, nog steeds... of weer, hoe je het ook noemen wilt, dat daar meer uit moet komen. En ik denk dat 10 niet zijn ideale positie is. Dat hij net een stukje terug, dat hij iets meer ruimte krijgt. Dat hij niet zeg maar het eindstation van een aanval is. Of het voorlaatste station. Maar dat hij vanuit 8 net iets meer ruimte krijgt om die rushes te doen. Ik weet wel, ze krijgen heel veel vrijheid op middenveld. Dus hij loopt overal wel. Maar
hij heeft wel lekker steekballetjes. Hè,
ja, zeker. Ja, hij creëert
ook
kansen.
Geven, en die kan hij op 10 ook geven. Hè,
dat... Ja. Maar goed, waar ik naartoe wilde is eigenlijk dat je... Ja, Thijs Oosting, wat in potentie volgens mij de beste voetballer zou moeten zijn van Willem II. Die komt op links gewoon niet uit de verf. Ja, wat is hij dan wel? Daar hoor je ook wel eens mensen binnen Willem II zich afvragen van ja, waar is nou zijn beste positie? Ja, volgens mij heeft hij toen hij kwam, was hij een 10 met diepgang. Ja, goed. Dat zou een keer een optie kunnen zijn. En dat zou ook weer gevolgen kunnen hebben voor... Max Svensson aan de ene kant en dan bijvoorbeeld Patrick Joosten die dan in het elftal zou komen. En voor Jerry Hilteman en voor het middenveld. Dus ja, lang verhaal kort. Ik denk dat Peter Maas daar vooral naar gaat kijken. Dat hij over de achterste 5 à 6 wel tevreden is. En dat hij wel doorheeft dat bij de voorste 5 nog iets geschaafd moet worden.
Ik heb hier die puzzelstukjes even voor me liggen die jij net allemaal noemde. Dus dan zou Oosting op 10 komen, Joosten erin komen, Meerveld naar 8 gaan. Over Bos was je heel tevreden en ik ook wel. Dat houdt dan in dat Verret buiten de ploeg vallen als dit zo gebeurt.
Ja, of de KNVB moet goedkeuren dat je met 12 gaat voetballen. Ja. Maar, op dat middenveld zou er dan iemand uit moet. Ja, of Oosting. Bedoel, het is niet zo dat Oosting per definitie moet spelen. Als hij
moet wel gaan leveren natuurlijk. Ja, als hij dan op 10 gaat spelen.
Precies. Maar ik vind wel dat hij daar... hij is te goed om daar niet de kans te krijgen, zeg maar. Maar goed, hij levert nu gewoon te weinig. En hij is volgens mij, dat weet ik eigenlijk wel zeker, de eerste die dat zelf ook toegeeft en ziet.
Ja, en het is ook wel zo dat potentiële verkoopwaarde van spelers, dat zo'n Oosting en Meerveld eigenlijk toch die jongens zijn waar Willem II eigenlijk nog een keer goed aan zou moeten gaan verdienen.
Ja, maar na 2 weken met Peter Maas te hebben gepraat, durf ik wel te stellen dat Peter Maas zich niet zo heel veel aantrekt van geluiden van die moet spelen, omdat hij geld op moet leveren.
Nee. Maar
die
dat
gaat
is
gewoon kijken naar...
Daarboven hangend, zo van ja. Als je hem dus eruit zou gooien, Oosting, dan is dat ook wel wat kapitaalvernietiging natuurlijk. Maar ja, inderdaad, moet een coach die net nieuw is daar natuurlijk helemaal niet naar kijken. Die moet gewoon de 11 opstellen waarvan hij denkt dat hij daar het meest succes mee heeft.
Ja, over Peter Maas laatste. Die werd bij ESPN gisteravond ook nog gevraagd naar een moment. Hij wisselde Oosting dus wel. En dat gebeurde volgens mij een halve minuut of een minuut nadat Oosting een verkeerde paas had gegeven. En wij zaten precies achter de dugout van Willem II. En na dat moment, en dat was de commentator van ESPN, Leo Oldenburger, in onze intro ook een paar keer te horen trouwens, was dat ook opgevallen. Want hij draaide zich om naar de bank en hij keek echt zo van, wat moeten we hier nou mee? Of dit kan niet. Ja, een vrije, volgens mij een vroege voorzet wilde die de 16 in pompen en die kwam 4 meter verder bij een tegenstander, veel te laag.
Ja, waardoor je ook de tegenstander weer natuurlijk counterkans biedt.
Ja, ja, ja.
Terwijl je zelf in de aanval bent eigenlijk.
Ja, en toen vroeg Leo Oldenburger aan Peter Maas van, joh, je zag gewoon aan je gezicht, er komt een wissel aan. En inderdaad, een minuut later kwam er een wissel. En hij confronteerde met het feit dat Peter Maas niet zo goed is in zijn onvrede op zo'n moment verbergen.
Ja, dat hoeft ook niet, hè, denk ik. Ik ben wie ik ben en ik toon dat. En ik toon ook naar mijn spelersgroep, ik toon dat naar de club. Dus dan weten ze waar ze aan toe zijn. Dus we spelen geen spelletjes.
Geen spelletjes?
Nee.
Ook wel duidelijk.
Je moet er geen ruzie mee hebben, denk ik, met Peter Maas. Want dan kom je van een koude kermis thuis, volgens mij.
Ja, het is een hele rechtlijnige man die een arm om je schouder kan slaan. Maar je ook een tik tegen je achterhoofd kan geven als het niet loopt. En nou moeten we ook niet doen alsof Thijs Oosting wisselen, alsof dat een noviteit is. En dat Peter Maas de enige is die dat durft, want Thijs Oosting is veel vaker gewisseld. Maar ik vond dit toch wel een grappig antwoord. We spelen geen spelletjes.
Ja, nee. En de hele wedstrijd speelt Maas geen spelletjes. Hè? Want hij, als je al zijn armbeweging ziet en als je zijn woorden allemaal zou kunnen opnemen tijdens zo'n wedstrijd, dan kun je een aardige film maken volgens mij. Zo. Maar hij leeft wel mee in ieder geval. En hij geeft ook heel veel aan. Hij doet het zelfs voor soms wat hij wil. Voetbewegingen en dat soort dingen. Dus ja, hij is
aanwezig.
Ja, ik wou zeggen, het is nog net geen Petrovic, maar hij komt in de buurt.
Ja. Eerste thuiswedstrijd van 3 thuiswedstrijden op rij dus gehad. De Graafschap en FC Den Bosch komen er nu aan. We hadden het gisteravond even over. Ik moest heel erg terugdenken aan een fase vorig seizoen. En dat was toen begin februari, toen de onrust enorm was. Toen was inmiddels Hofland ontslagen en Robbenmond was zijn opvolger. Nu is Robbenmond ontslagen en is Maas zijn opvolger. Toen was er een supportersavond waar de onvrede bijna tastbaar was. Wat op dat moment ook niet zo gek was. Een aanwezige supporter omschreven toen als Willem II is een bokser die in de touwen hangt. En komende vrijdag komt Jurgen Streppel hier de knock-out uitdelen. Die is nu natuurlijk technisch directeur van Helmond Sport. En die kwamen toen naar Tilburg. En dat was toen ook de eerste wedstrijd van 3 thuisduels op rij. Dat was toen tegen Helmond, FC Eindhoven en FC Dordrecht. En die won Willem II toen alle 3. En daarvoor kan ik me herinneren dat we het met Hofland en ook met Robbenmond erover hadden van we moeten in een flow komen. We moeten een reeks neer gaan zetten, want dan zul je zien dat het gevoel beter wordt. Dat bleek toen ook wel, want van de laatste wedstrijden verloor Willem II er volgens mij toen nog maar eentje. Waren toen bezig aan een tot de play-offs dan. Bezig met een flinke opmars. Die uiteindelijk maar de 4e plek opleverde. Dus het was ook geen enorme eindsprint. Maar wel een reeks van 3 thuiswedstrijden die de basis legde voor een wat stabielere serie.
Ja, wat wel zo was, wat ik me herinner van vorig seizoen, was telkens als ze een overwinning nodig hadden om, behalve dan toen die serie, om echt aan te haken bij de ploegen waar ze bij wilden aanhaken. In het begin was natuurlijk dat nog bij de bovenste 2 en later was dat voor de 3e plek. Dan lukte dat steeds net niet, weet je wel. En nu was ook zo'n wedstrijd tegen Top Os eigenlijk. Want nu staat Willem II ineens op 1 punt van de nummer 2. Maar win je die wedstrijd niet tegen Top, wat ook had gekund, ja, dan blijf je toch weer een beetje hangen zo, weet je wel. Dus nou ja, de eerste keer dat er dan dit seizoen sprake van was van aanhaken of afhaken, dat ja, is het wel gelukt. Dus misschien, ja.
Nou ja, ik zou eigenlijk willen zeggen dat de komende 2 wedstrijden wedstrijden zijn van echt aanhaken. Omdat je nu, ja, je staat gedeeld, wat zei je, gedeeld 4e volgens mij.
Ja. Op 1 punt van de nummer 2.
Je 6e, je hebt ook net zoveel punten als de nummer 7. 1 punt meer dan de nummer 8 Groningen, dus
het zit nog heel dicht bij elkaar.
Zo erg in die top zitten ze nog niet. Dus als je de komende 2 wedstrijden wint, dan kun je inderdaad wel zomaar tweede en met uitzicht op plek 1 staan. En inderdaad, wat jij zegt, vorig jaar wonnen ze toen die 3 thuiswedstrijden op rij. Toen moesten ze daarna naar Heracles uit, volgens mij was dat met carnaval. Kan dat kloppen? Die speelden ze toen gelijk. Nou ja, vervolgens had je weer een paar wedstrijden. Toen had je, want wij zeggen wel reeks met maar 1 nederlaag nog. Maar toen had je dus die wedstrijd bij Jong AZ die uit handen werd gegeven en thuis tegen PEC Zwolle weer zo'n wedstrijd. En je dacht, nou, als ze nog iets willen richting die eerste 2 plekken, moeten ze nu winnen, verloren ze ook. Daarna weer een reeks overwinningen. Toen kwam die wedstrijd tegen NAC, die uiteindelijk nog 1-1 werd. Uit bij Telstar nog een keer 0-0. Dus het was allemaal ook geen hosanna. Maar nee. Ja, goed, je zit nu vroeger in het seizoen. Toen was het inderdaad, moest je volgens mij opklimmen van plek 8 of plek 10 zelfs naar in ieder geval de play-off plekken en misschien nog iets hoger. Nu sta je wat dichter bij die top. Veel vroeger in het seizoen. Dus,
ja, en wat iedereen natuurlijk had verwacht, dat Groningen nu al 6 punten los zou staan, zo ongeveer. Wat natuurlijk allerminst het geval is. Die staan gewoon onder Willem II momenteel. En ja, de vraag is of dat dan nog wel gaat gebeuren. Ik heb er altijd wel in geloofd, omdat ja, als je die selectie ziet, dan kan dat bijna niet anders. Maar ja, als je ziet dat ze met 0-3 thuis van FC Den Bosch verliezen, dan
en niet eens heel onverdiend, hè, begrepen wij van
ja, van deze en gene. Dus, ja. Ja, dan vraag ik me natuurlijk af of dat nog wel gaat gebeuren. En ja, Rode JC, die staan dan wel wat los bovenin. Maar daar denk je dan ook van. Nou, die gaan dat niet heel het seizoen volhouden normaal gesproken. Dus
ja, maar ja, goed.
Ja, dus het kan nog wel eens heel erg leuk worden. Want iedereen wint van iedereen tot nu toe. En ja, als je dan zo'n serietje kunt neerzetten van, als ze de komende 2 dus winnen, hebben ze er 4 op rij gewonnen. Ja, dan doe je, ja, dan maak je een enorme sprong op de ranglijst. En
ja, nou, wij kennen Willem II inmiddels goed genoeg om niet al te veel vooruit te gaan lopen op ze winnen er 4 op rij.
Want wat ik in het begin ook zei, van ja, op papier zeg je van ja, 3 keer thuis, 3 keer winnen. Maar ja, als je ook zag hoe die overwinning tegen Top dan tot stand komt, ja, dan kun je dat zeker niet op voorhand gaan zeggen dat dat ook gaat lukken. Maar,
nee, ja. Eens. Daarmee is de cirkel wel rond voor deze week, denk ik. Volgende week, over een kleine week zelfs, zijn we er weer om de wedstrijd tegen de Graafschap te bespreken. Tot die tijd mogen vragen, opmerkingen, mogelijke onderwerpen die we moeten behandelen, mogen via de mail naar stoerekerels@bd.nl. We zien jullie input graag komen. Er komt al genoeg binnen, dus we zullen binnenkort eens een keer wat
bij elkaar vegen.
Wat bij elkaar vegen en wat dingen gaan behandelen. Misschien al volgende week, maar voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.